Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
De tijdbom onder het Europese topvoetbal, de Super League versus de UEFA, een nieuwe Bosmanzaak en kan je als voetbalclub nu in een ander land meedoen aan een voetbalcompetitie? Dit is de AD Voetbalpodcast van 15 maart, een special met Maarten Wijfels. Want Maarten, we zitten midden in de Champions League, op weg naar die kwartfinales van alle toernooien, Europa League, Conference League. We hebben het over de Nederlandse ploegen, we hebben het over misschien wel meer plekken in de Champions League. Maar zijn we nu bezig aan de laatste editie van de Champions League zoals we hem nu kennen?
Nee, zo snel zal het niet gaan. Maar ja, je moet het niet uitsluiten dat er echt wel ingrijpende verandering op komst is. En dat komt omdat er een aantal rechtszaken dienen bij het Europees Hof in Luxemburg. Dat betekent dat gewoon de Europese wetgeving, die wordt nu getoetst. En die wordt daar zeg maar op voetbalreglementen gelegd. En die zouden wel eens strijdig kunnen zijn met dat Europese recht. Of sterker nog, die zijn strijdig. Alleen ja, het is de vraag hoe rigoureus de rechters daarin oordelen.
Ja, jij bent met Sjoerd, daar kijk je de komende weken in de wereld van de Olie Sheikhs en de Super Leagues voor het AD. Laten we even beginnen bij die drie zaken. Dan beginnen we hier.
We see competitive imbalances making it harder and harder for clubs to dream about the European success and to be competitive with leagues like the English Premier League. And their dominance is scary.
Ja, het gaat over die Super League die we al hebben gezien, die ooit werd afgeschoten. De UEFA was heel fel erop, hè. Heel veel landen waren er heel fel op. Maar daar zit toch een 2.0 versie die ze proberen neer te zetten.
Nou ja, kort gezegd, hè, je moet het een beetje zo begrijpelijk mogelijk maken. Die Super League, die werd in 2021 gelanceerd. Eigenlijk vanuit het niets. En ineens was er een soort persbericht dat er, 12 clubs uit te breiden tot 15, dat die met een gesloten competitie wilde beginnen. Eigenlijk zoals in Amerika.
Ja.
En dat leidde meteen tot heel veel protest. En vooral ook vanuit dat woord gesloten. En daar zijn ze met die kritiek die toen losbarstte. En binnen 2 dagen was de Super League eigenlijk alweer de clubs er alweer uitgestapt.
Dat was de snelste competitie ooit na Sport Even, zeg maar ongeveer. Ja.
Ja. Maar ze zijn wel aan de slag gegaan met kritiek. En bijvoorbeeld dat gesloten karakter, dat is er helemaal af nu. Het wordt, wat ze nu willen, onder aanvoering van nog steeds Real Madrid en Barcelona en Juventus. Maar vooral Real Madrid, Barcelona, willen ze een open competitie. Dus dat is al een heel verschil. Dus dat je echt kunt kwalificeren via de nationale competities. Het zal nog steeds voor veel mensen klinken als van ja, dat is nog steeds een feestje van een paar rijke clubs die tegen elkaar gaan voetballen en dat is het. Maar zij zeggen, we hebben ook de promotor van die Super League 2.0, hè, de man die heel Europa rondreist om dat aan de man te brengen bij clubs, hebben we dat ook voorgelegd. Van ja, het is nog steeds een feestje van de elite. Maar hij zegt, nee, je moet het zo zien dat als de clubs onderling gaan over hun competitie en ook over vermarkten van tv-rechten, onderlinge solidariteit, als ze dat onderling mogen regelen, dan gaan ze daar anders mee om dan dat het ze opgelegd wordt. Want dan zijn ze zelf verantwoordelijk. En hij zegt dat er in die, zeg maar de reglement of de doelstelling, moet ik eigenlijk zeggen, want er is nog geen competitie. De doelstelling is ook opgenomen dat clubs maximaal 55% van de inkomsten mogen uitgeven aan salarissen, aan makelaars, fees, aan transfersommen. En dat er 45% verplicht moet naar solidariteit, dus zeg maar investeringen in jeugdopleiding, het vrouwenvoetbal.
De randzaken van de club, de basis zeg maar misschien.
Ja,
van de club.
De basis van het totale voetbal. En waar zij vooral nu de boer op gaan, is in grote steden waar clubs zijn die achterop zijn geraakt, het competities die achterop zijn geraakt, omdat er bijna geen media-inkomsten zijn. Dus hij zei bijvoorbeeld, ten oosten van München zit er geen Europese topclub meer. Als je erover na gaat denken, is dat zo? Terwijl er wel clubs zijn, de Rapid Wien en zo, met een grote Europese historie. En misschien ook best met potentie, Turkse clubs.
Ja.
Maar ja, het is moeilijk om zeg maar nog aan te sluiten bij hoe de Champions League nu ingericht is. En zij denken dat ze met een competitie voor 60 tot 80 clubs, verdeeld over een aantal niveaus, dat er voor meer clubs meer gegarandeerde Europese wedstrijden zijn, meer inkomsten en dat door de taart te vergroten, dat de inkomsten ook eerlijker verdeeld kunnen worden en er meer clubs dus gaan meeprofiteren. Ja, dat is over de theorie, hè, maar ja. dat is in elk geval wat ze beogen.
Dan heb je het over Bernd Rijgaard, dat is de directeur van A22 Sports Management. Die trekken nauw op met Juventus, Real Madrid en Barcelona. Die hoorde je net ook in het begin van dit blokje met die quote. Maar dat gezegd hebbende, de UEFA bepaalt natuurlijk nu hoe die competitiestructuren Europees in elkaar zitten.
Ja, want dat is de zaak die nu loopt, of eigenlijk afgelopen, vorig jaar juli, dus zeg maar afgelopen zomer, die diende bij het Europees Hof in Luxemburg, was eigenlijk dat de Super League aan de kaak stelt dat de UEFA zoveel verschillende petten op heeft. Ze is niet alleen organisator van de competitie, ze is ook bijvoorbeeld, hoe zeg je dat? Ze moet eigenlijk clubs bestraffen die financial fair play overtreden. Ze is ook inderdaad de vermarkter van de mediarechten, allerlei verschillende petten op.
Ja.
En ja, dat betekent dat de UEFA, een club die eigenlijk financial fair play aan zijn laars lapt, ja, ga die maar eens bestraffen als die aan de andere kant ook zorgt voor enorme inkomsten die de UEFA ten goede komen. Dus zij zeggen dat gaat de UEFA nooit doen. Hoogleraar gesproken die daar gespecialiseerd in is, Robbie Houben van de Universiteit in Antwerpen, die schetsen het zo, die zegt: stel je de UEFA voor als een levend, veelkoppig wezen met armen en benen, en dat wat de clubs en de Super League dus eigenlijk willen, is dat de bond één van die lichaamsdelen afstaat, dus dat je een soort vrijwillige amputatie doet, kies maar welk, een been of een arm. Ja, dat gaat u even. Dat ga je nooit zelf doen. Dus vragen zij aan de rechters om daar eigenlijk een keuze in te maken. En de verwachting van dit soort experts is dat het Hof in Luxemburg zal zeggen: luister, u even, je moet kiezen. Je bent organisator of je bent regulator. Dus dat zij echt wel aan die veelheid van petten, dat ze daar een eind aan zullen maken. En dat zou al een eerste. Een kleine aardverschuiving zijn als dat dus beslist wordt. Vervolgens is het natuurlijk de vraag, wat dan? Hebben we dan meteen een impasse? Hebben we dan meteen een nieuwe competitie? Zo zal het ook niet zijn. Er zal natuurlijk, de UEFA zal alles doen om eigenlijk zijn monopolie te behouden. Ze zeiden ook dat bij de zitting in juli 23 lidstaten een vertegenwoordiger hadden gestuurd om te pleiten voor de UEFA. Dus de lobby was al heel sterk in gang gezet. En er schijnt een van die rechters te hebben gezegd: toen we de euro aan het redden waren, was er bijna niemand geïnteresseerd. En nu we het voetbal aan het redden zijn, staat ineens iedereen op om erbij betrokken te zijn. Omdat er mensen voor het karretje worden gespannen. Ja, het is de vraag hoe snel het gaat. Maar in elk geval dat de paniek wel groot is, dat hoor je ook terug in het voetbal. Er wordt aan alle kanten gelobbyd en de UEFA voelt dat. Heel veel clubs zijn ontevreden met hun positie in de piramide, wat ik net al schets. Er zijn ten oosten van München is geen topclub meer over.
Nee, en dat onder aanvoering van Juventus, Real Madrid, Barcelona, dat zijn natuurlijk de ploegen die zien al het geld gaat naar Engeland. Engeland wordt steeds sterker, dat is een soort NBA van het voetbal aan het worden. Daar zitten alle sterke clubs. Zie alleen al het geld wat je krijgt als je promoveert naar de Premier League. Dus dat is de angst.
Dat is het. Een club als Norwich City, zelfs als je degradeert uit de Premier League, krijg je nog zoveel media-inkomsten het jaar erop. Dat is meer dan een topclub in Spanje. Dus ja, zij zien, dat is natuurlijk ook een van de grote angsten. Dat de Premier League inderdaad de competitie wordt die alles opslokt. Die ook allerlei satellietclubs opzet. Manchester City doet dat al. En dan stal je daar talenten om ze dan op termijn naar de Premier League te halen. Dus dat loopt helemaal scheef. En dit is een moment voor revolutie.
Ja, maar hoe staan de Nederlandse clubs hierin? Vroeg ik me gelijk af. Want ik hoor wel Juventus, Real Madrid, Barcelona, maar...
Ja, nou ja, dat is een interessante, want die horen dat verhaal wel aan. We hebben natuurlijk Ajax bij monden van Edwin van der Sar. Hè? Die zitten vertegenwoordigd in de ECA, de vereniging van clubs in Europa. Die hebben in eerste instantie de Super League afgeschoten. Maar achter de schermen kan het voor Ajax natuurlijk toch wel heel interessant zijn om in elk geval te luisteren. Als straks er een revolutie is, dan moet je zorgen dat je erbij bent. En voor Ajax kan die Super League kan natuurlijk nog steeds heel interessant zijn. Want ze zitten in Nederland aan de grenzen van hun groei. Ajax heeft eigenlijk geweldig beleid gevoerd de afgelopen jaren door zijn begroting fors te vergroten. Alleen op hetzelfde moment dat zij zeg maar in omzet, nou wat is het, 200, misschien zelfs 300 miljoen kunnen aantikken. Ja, dan zijn er in landen waar de oliesheiks gewoon clubs, of waar landen clubs kopen, zoals Saudi-Arabië, Newcastle United koopt. zit de clubs aan de miljard aan omzet. Dus het lukt op deze manier, gaat het nooit lukken om dichterbij te komen. En misschien als onderdeel van zo'n Super League, dat het anders wordt.
Maar wat gaat er dan wezenlijk veranderen? Want ik hoor jouw verhaal aan, 40 tot 80 clubs in een open competitie. Maar dan krijgen we nog steeds dezelfde hoeveelheid voetbal. Ik las dat het WK ook al 40 wedstrijden extra krijgt in 2026. Jotem. Maar dan, zeg maar. Weet je, wat is dan behalve dat het geld dan eerlijker wordt verdeeld?
Dat is momenteel nog het zwakke punt, mag noemen. Ze kunnen niet concreter worden. Allereerst natuurlijk omdat de rechters nog uitspraak moeten doen. Maar ten tweede ook, hoe ga je het precies inrichten als de clubs er onderling over gaan? Ja, dan zul je natuurlijk ook met elkaar eruit moeten komen. En sec gezegd, hoe voorkom je dat de toplaag, zeg maar divisie 1 van de Super League, dat er nog steeds 5 Engelse clubs, 4 Spaanse, 3 of 4 Italiaanse clubs, nog eens wat Franse en misschien Ajax, Galatasaray en Benfica in zitten. Hoe voorkom je dat? De vraag is ook, willen ze het voorkomen? Of zeggen ze van, luister, als Federer tegen Nadal speelt in de tennis, dan profiteert de hele tennispyramide daarvan? Zo zullen ze het waarschijnlijk uitleggen dat het niet erg is dat nog steeds de grote clubs vaker tegen elkaar spelen. Omdat het publiek dat ook wil. Is ook een interessante. Als je naar het jongere voetbalpubliek kijkt, dan zegt Florentino Perez, de voorzitter van Real Madrid, die zegt, ja luister, de jeugd die is helemaal niet meer geïnteresseerd in het kijken van 90 minuten wedstrijd tussen Real Madrid en Bayer Leverkusen. Dan kijken ze de samenvattingen met de goals wel op TikTok. Ze willen vaker Liverpool, Real Madrid. En dan zal het niet 10 keer in een seizoen zijn. Maar wel misschien 10 keer in 5 jaar.
Maar dan heeft zo'n plan toch alleen kans van slagen als je zegt, joh, weet je wat, we gaan die competitie zo maken dat het dus niet meer in de nationale competities wordt gespeeld, maar dat je gelijk onderdeel uitmaakt van zo'n Europese competitie.
Ja, maar ze willen nog steeds dat de nationale competities de basis van het voetbal blijven en dat zo'n Europese competitie naast de nationale competities bestaat. Ik kun je afvragen of dat of zo'n Super League, of dat op een gegeven moment niet logischerwijs in het weekend gespeeld gaat worden, omdat dan de meeste mensen kijken. Maar zij zeggen dat ze de nationale competities de basis van het voetbal willen houden. Ja, dat is wat er gezegd wordt.
Stel dat Europese Hof nou zegt, jongens, weet je, inderdaad, die UEFA moet een keuze maken. Je kan niet een competitie organiseren en ondertussen ook allerlei toernooien, et cetera. Dat maakt natuurlijk ook de weg vrij. En dan denk ik gelijk even aan breder. Het Saoedische oliegeld, wat natuurlijk in de hele sportwereld wordt gepompt, van Formule 1 tot golf tot tennis, weet ik veel wat. Die kunnen dan ook gewoon zeggen, weet je wat, leuk hoor, A22 sportmanagement. Maar wij gaan gewoon onze eigen competitie dan opzetten. En dan breekt het helemaal de weg open natuurlijk.
Klopt. Ik denk, iemand zei van de week, je moet eens naar het golf kijken. Hoe momenteel
Live Golf,
Hoe daar ook andere partijen tussen gaan zitten. En ja, dat ligt dan open, maar ik kijk er van buitenaf naar, als leek. In de kern is het natuurlijk wel gek dat dat UEFA het nu eigenlijk blokkeert. Dat er een andere partij ook een soort Champions League wil opzetten. Ja, dat zou vrij moeten kunnen. Ja. Maar dat kan momenteel niet. Als dat wel kan straks, als het Europees Hof zegt, luister, de UEFA moet gewoon objectieve criteria opstellen waaronder dat mogelijk is. Ja, dan is vervolgens alles mogelijk.
Ja, voor de duidelijkheid, hè? In golf heb je Live Golf. Dat is de tegenhanger van de PGA Tour. Er is nu een prachtige Netflix-serie, die heet Full Swing. Dat gaat helemaal over golf op de PGA Tour. Maar dat gaat ook over het jaar dat Live Golf zijn entree maakt. Het verschil is, Live Golf is een gesloten competitie. Je speelt 4 dagen achter elkaar en niet een kut na 2 dagen. Als je dat niet haalt, de kut in golf, dan mag je naar huis krijgen geen geld. Ja. Dus dat is heel veel gedoe over geweest. Er zijn gasten die hebben getekend voor miljoenen dollars. Echt voor 30, 40, 50, 150 miljoen dollar. Dat ze een paar jaar daar moeten spelen. Ze mogen alleen niet kritisch zijn op de Saoedische overheid. Dat is wordt niet gewaardeerd. En ze moeten altijd in een Live Golf shirtje spelen. Maar het verschil daarin zit natuurlijk wel in dat ze daarin gegarandeerd geld krijgen. En dus gaan er heel veel jongens die langzaamaan denken, oh interessant, daar naartoe een stap maken.
Nou ja, maar dat is het. En kijk, en de Super League wil dus geen gesloten competitie. Maar ze willen wel garanderen dat elke club die zich plaatst voor Europees voetbal, dat die maximaal 14 gegarandeerde wedstrijden in een seizoen speelt. En nu zeggen zij dat je ziet dat kleinere clubs, ook in de Bundesliga bijvoorbeeld, die zich dan een keer plaatsen voor Europees voetbal, die dan investeren in hun selecties, of voor de Champions League plaatsen, investeren in selectie, en dan lig je er na 6 wedstrijdjes weer uit. En zij zeggen, ja, dat moet dat moet gegarandeerd, als jij de investering doet en je presteert, dat je dan ook gegarandeerd 14 wedstrijden kunt spelen, waardoor het ook zin heeft om een grotere selectie samen te stellen.
Ja.
Dat willen zij. En ja, hoe realistisch dat wordt, ja, luister, we moeten het gewoon zien. Ja. Ja.
Het grappige is dat in golf nu ook gebeurt. Hè? PGA Tour gaat nu gegarandeerde toernooien ook organiseren. En ja, die gaat ook meer met geld strooien. Dus dat is
omdat zij zien, en dat zien we natuurlijk in Nederland ook wel, dat het wordt in het huidige systeem, hebben steeds meer clubs, zijn A, ontevreden over hun positie in de voedselketen. Maar ze zijn ook financieel, hebben ze het moeilijk. Ja, dus zijn er steeds meer clubs die wel geïnteresseerd zijn om eens te luisteren hoe het dan misschien anders zou kunnen. En beter.
Ja. Nou, zou dus ook wel een beetje geholpen kunnen worden door een andere zaak, want er zijn meerdere tijdbommen onder het Europese voetbal. Ja. Als je natuurlijk heel erg wil investeren in een selectie, is dat heel erg leuk. Maar misschien hoef je niet extreem veel transfergeld meer uit te gaan geven op de termijn. Want er is de zaak Lassana Diarra uit 2014 met Lokomotiv Moskou. Is een zaak die al een hele tijd loopt, maar die nog steeds niet afgerond is. Die best wel gevolgen kan hebben, toch?
Die speler heeft met behulp van zijn advocaat, en dat is dezelfde advocaat die ooit het Bosman-arrest bewerkstelligd heeft, Jean-Louis Dupont, en zijn zij ook naar het Hof in Luxemburg gestapt. En ja, deze zaak die is zo interessant eigenlijk, omdat het vrij verkeer van arbeid binnen de EU ter discussie wordt gesteld. De vraag is, hè, strookt het transfersysteem, zoals we dat kennen, strookt dat met het Europees recht? En ja, dat kun je natuurlijk ernstig afvragen, want De Bosman-arrest is in 1995 en de transferregels die sindsdien gelden zijn eigenlijk maar in elkaar gezet door het voetbal met hulp van, met steun van de politiek. Die zijn in een FIFA-reglement gegoten. Maar ja, het blijft bijzonder dat jij en ik kunnen ons contract opzeggen wanneer wij willen met een opzegtermijn.
Jij niet, hè?
Ik niet, nee. Maar laat ze niet gaan.
Dat heb je nog niet gelezen, maar dat is sectie 14.8, dat is de wurgcontract is dat. Ja,
precies. Ja. Maar wij kunnen dat. Ja. En in het voetbal kun je niet zeggen, in november zeggen, luister, ik zeg op en per februari ga ik naar de concurrent.
Ja.
Ja, en als dat ook op de helling gaat, dat valt, als Diarra gelijk krijgt.
Wat heeft dan meerdere rechtszaken gewonnen?
In alle zaken die hij heeft aangespannen, heeft hij gelijk gehad.
Ja.
Dan moet je een werkbaar alternatief vinden dat dan wel aan de EU-regels voldoet. En nou, dat wordt nog een klus. Maar de hoogleraar die wij dus spraken, die zegt het feit dat het voetbal zich helemaal niet bewust is dat deze zaak speelt. En dat er dus nagedacht moet worden überhaupt over een alternatief transfersysteem. Dat gebeurt momenteel niet. Dus hij zegt het feit dat daar helemaal niemand mee bezig is. Ja, dat mag je wel een beetje je kop in het zand steken noemen.
Ja, maar dat is toch altijd een van de weinige dingen als je kijkt naar arbeidsrecht, hoe dat in elkaar zit, dat dus bij voetbal ineens niet zou gelden, terwijl het gewoon wel overal wordt gerelateerd aan Europese wetgeving.
Ja,
nou want contracten worden wel opgezegd per 1 april of voor 1 april en dat soort zaken.
Dat klopt ook, maar kijk, de UEFA zal aanvoeren dat, is het voor het verloop van competities, is dat werkbaar als je ineens zomaar vrij je contract mag opzeggen? He, dus zij zullen zeggen, als tegenwicht kun je noemen, luister, voor het verloop van een competitie die over een heel jaar duurt, is het wel prettig dat er regels zijn dat je niet ongelimiteerd maar kunt transfereren. Dus het kan ook zijn, hè, dat het Hof zegt, luister, er moet in elk geval iets komen wat ook wel de integriteit van de competitie in stand houdt.
Ja.
Maar goed, maar daarom zeggen dus experts, ga nou nadenken over een alternatief, want
ja, dat ligt natuurlijk al,
als het zoals het nu is, dat niet overeind blijft.
Maar als we het dan toch hebben over gelijkheid in competities, ligt dat alternatief er toch al door een NBA of een NFL-model aan te hangen waarin je een salary cap hebt. Dan kan het dus nooit zo zijn dat je je elftal vol kan laden met spelers. Want dan moet je gewoon, dan krijg je in de NBA een boete als je dat wil doen. Maar dat is natuurlijk wel een beetje de oplossing, toch?
Nou ja, dat zou je aan kunnen denken. Maar goed, dat soort zaken ligt in het voetbal blijkbaar altijd moeilijk. Bayern München heeft er nu voor gepleit, hopelijk. Hè?
Ja.
Komt tot zoiets als een salary cap.
Het zou best interessant, want als je dan Mbappé wil vastleggen, maar die ligt nu vast voor 5 jaar voor een contract voor 250 miljoen euro, bij wijze van spreken, dan neem je dat contract over. En dat betekent dat je binnen je budget dus minder te besteden hebt. Ja, dat is op zich vrij logisch.
Ja, dat klinkt ook allemaal niet onlogisch. In Amerika, we horen dat ook bij mensen die daar inderdaad gespeeld ook hebben. In een sport, die zeggen ook, de Amerikanen hebben daar echt heel goed over nagedacht.
Ja, Het levert in ieder geval een gelijke competitie op. Want je ziet nu dat sommige teams een jaar een stapje terug doen om dan jong talent erin te zetten. En twee jaar later weer voor een titel te gaan.
Ja, maar ja, goed. Maar stel dat dat transfersysteem nou... En dat kan vrij rigoureus ineens. Dat hebben we in 95 gezien dat het ineens op zijn kop gaat. Ja, dat zou voor Nederland en België, hè, die toch afhankelijk ook zijn van transfers van zelfopgeleide spelers. Ja, dat zou wel ontzettend ingrijpend zijn, hoor.
Ja, maar ook aan de andere kant, voor een ploeg als Barcelona ook. Want die krijgen geen inkomsten meer uit transfers zometeen als ze spelen willen verkopen. Dus dat is de andere kant natuurlijk.
Ja, dat is de andere kant. Dus er zitten een aantal kanten aan. Maar voor Nederland en België zal het zeker consequenties hebben.
Ja. Die zaak loopt dus nog. Is er enig zicht op wanneer daar meer duidelijkheid over komt?
Ja, ze hopen voor de zomer. Maar bijvoorbeeld in de Super League zaak zou in de afgelopen weken zou uitspraak worden gedaan. Was de eerste aankondiging, maar dat is niet gebeurd. Dat geeft aan, volgens de mensen die het kunnen weten, dat het Hof daar dus echt meer tijd voor nodig heeft. Dus waarschijnlijk met ingrijpende besluiten gaat komen dan misschien in maart gedacht was.
Of het Hof wordt dusdanig bewerkt door de Europese lobby. Dat hè? Kan ook nog, hè?
Ja, dat kan. Maar ja, ik vind het ook moeilijk om daar natuurlijk een oordeel over te geven. Maar het schijnt zo te zijn dat in grote zaken dat het Hof ook rigoureus kan oordelen om ook de presidentwerking goed te regelen al aan de voorkant.
En dan zijn we nog niet, hè? Want dan is er nog een bom onder het Europese voetbal. En dat is een bommetje is geplaatst in Luxemburg. Swift Esparange wil graag de Luxemburgse competitie verlaten. Ik snap niet waarom, want ik begrijp dat John de Mol daar flink in geïnvesteerd heeft. Dat best heel interessant is om daar te voetballen. Maar die willen toch kijken of ze in België of Duitsland kunnen aansluiten, bijvoorbeeld.
Nou ja, bijvoorbeeld. Die vinden dat je als onderneming, hè, ze zeggen we zijn een onderneming, maar in Luxemburg zijn onze kansen op groei miniem. Want ja, daar is plek voor misschien één club die het een beetje, hè, die af en toe zo eens in Europa speelt. En niet veel meer. En wij willen in het buitenland. En waarom zouden wij dat? Waarom zouden wij de grens niet over mogen steken? Ja. En ja, zij stellen dat dus. De vraag of dat in het Europese strijdig is met het Europees recht, dat ze dat nu niet zomaar kunnen. Ja, dat zou ook consequenties kunnen hebben. Er wordt natuurlijk, hè, er werd in het recente verleden vaker gezegd van zou Celtic en Rangers niet bij de Premier League aansluiten. Ja. Nou, nu valt Engeland daar niet meer onder, natuurlijk straks.
Brexit, ja.
Door de Brexit, dat wil ik zeggen. Dus, maar ja, wat belet. Ja, je zou bijna zeggen, stel dat je Ajax bent, je zou in de Bundesliga willen aansluiten. Ja, waarom niet? Of PSV?
Ja, nou ja, het grappige is dat in de competitie in een land, heb je heel veel clubs natuurlijk die dan van zondag naar de zaterdag gaan. En die moeten dan onderin beginnen in de zaterdagcompetitie. Maar je zou kunnen zeggen, als Ajax in de derde Bundesliga wil beginnen, waarom niet?
Ja, dat is dus ook een zaak die waar eigenlijk niemand weet van heeft, maar dat speelt ook.
Ja.
En er is eigenlijk nog een vierde.
Ja.
En dat gaat over de homegrown players, want er is ook een hoop over te doen. Hè?
Ja, in Engeland en, natuurlijk, ja.
Ja, daarom. En het zou kunnen dat, er is ook een zaak over aangespannen door FC Antwerp.
Mm-hmm.
En het zou kunnen dat het Hof straks zegt dat een homegrown player ook echt opgeleid, jarenlang moet opgeleid zijn door de club die hem dan opvoert als een homegrown player. En niet dat je even snel een speler nog bijhaalt die ergens anders is opgeleid, maar die je dan even als in jouw selectie laat meetellen.
Ja.
Onder die noemer homegrown player. En ja, dat zou ook best ingrijpend zijn.
Ja, want als je nagaat dat we door de jaren heen best wel veranderingen hebben gehad. Want vroeger had je natuurlijk landen waar de bepaling was dat je maar drie, Barcelona onder Cruijff had dan vier buitenlanders. Nou, dan konden er maar drie spelen. Ja. En de rest was allemaal Spanjaard. En dat was natuurlijk iets wat toch, of Catalaan, moet oppassen voor dat mensen in Catalonia nu heel boos worden. Maar dat is natuurlijk wel een ding wat we ook niet meer hebben door die Europese wetgeving.
Nee.
Dus dat, nee,
dat klopt.
Dus
door de jaren heen is er best veel veranderd. En om het dan af te maken, ook in de zaak van dat Swift Esperance, is ook de advocaat van Bosman aan de slag. Dus die kent de weg naar schokkende uitspraken, die kent hij.
Dus over twee weken volgende aflevering waarschijnlijk weer in de krant. Precies. Ja. Mocht er meer nieuws zijn, dan gaan we dat natuurlijk zeker gaan we meenemen in die verhalen. En zeker als er meer over te melden is. Tot slot, Maarten, weet je waar je aan toe bent, hè?
Oh, ja.
Komt-ie? Ja.
De vraag van vandaag.
Elke dag een vraag van vandaag in de AD Voetbal Podcast. En de vraag van vandaag van gisteren is van collega Mico Schouka aan jou, Maarten.
AZ is 23 thuiswedstrijden in Europa ongeslagen. Van alle clubs die dit seizoen actief zijn in Europa, is er nog een club die dat voor elkaar heeft gekregen. Welke club is dat?
Ja.
Het zijn 23 thuiswedstrijden ongeslagen.
23 thuiswedstrijden ongeslagen in Europa.
Ja, maar achter elkaar dus.
Ja.
Ja, ja snap ik maar over een aantal seizoenen.
Ja, ja, ja.
Ja, drie, ja daarom. Terug, want, ja. Drie, wat Europees, ja nee, precies, dat gaat een aantal jaren terug. Er is nog een club die dat voor elkaar heeft gekregen. Nou.
Zit ook nu nog in het toernooi, hè?
Ja, Manchester City dan.
Ja.
Ja, ja. City? Ja,
City is een goed antwoord, ja.
Oké, okay, ja, dat is een mooi weetje.
Zal ik er eentje ingooien deze keer in de podcast?
Ja.
Nou luister, we hebben natuurlijk dit weekend weer de klassieker tussen Ajax en Feyenoord. En het gaat natuurlijk weer ook een beetje om die armband, hè? Want beide aanvoerders van Ajax en Feyenoord dragen niet die One Love actie, dragen een andere armband. In welke wedstrijd, tegen wie, had de aanvoerder van Feyenoord, Kukçu, die aanvoerdersband ook niet om, zeg maar, toen? En moest iemand anders hem dus gaan dragen? Welke wedstrijd was dat eerder dit seizoen?
Prima.
Mooi. Nou, die is dan voor morgen voor Mikos. Zal dat vast wel weten, denk ik zomaar. Wat denk jij? Dat is te makkelijk. Ik weet niet of hij de wedstrijd nog weet. Wat denk jij?
Dat weet ik wel zeker dat hij weet.
Oké, nou goed. Dat morgen in de AD Voetbal Podcast gaan we verder praten over het voetbal, de Europese wedstrijden van Feyenoord en AZ natuurlijk. En gaan we verder bespreken wat nog in het nieuws is. Maarten, dank voor deze iets wat andere voetbalpodcast met meer uitleg over wat er allemaal speelt in het Europese topvoetbal.
Graag gedaan.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.